Gemeente, van jong tot oud, gasten in ons midden, maar ook alle mensen die thuis of elders meeluisteren via kerkradio op internet. Allen heel hartelijk welkom in deze eredienst. In deze middagdienst gaat ons voor dominee Klomp. En we lezen uit de Heilige Schrift een tweetal gedeelten. De eerste schriftlezing is uit Johannes 21 en dan de versen 15 tot en met 25. En de tweede schriftlezing is 1 Petrus 2, vers 19 tot 25. Namens de kerkraad zijn er de volgende mededelingen. Als eerste de gebedspunten aangedragen vanuit de diaconie. Het eerste punt is gemeenteleden binnen onze kerk waar financiële zorgen of problemen zijn. We willen bidden of zij hierin hulp bij durven en zullen ontvangen. En dat er een oplossing zal kunnen komen voor deze problematiek. Het tweede gebedspunt is het volgende. In tientallen landen worden miljoenen christenen vervolgd om hun christelijk geloof. Met name willen we in deze dienst bidden voor vervolgde christenen in Pakistan. We willen alle vervolgde christenen hartelijk aan de Heere opdragen. Vragen of zij kracht en ondersteuning zullen mogen ervaren. En ook volhardend kunnen en zullen zijn. In deze middagdienst willen we ook hartelijk bidden voor bekering van radicale moslims en andere christenvervolgers. De collecte worden gehouden voor de slotzang. De eerste zal zijn voor de diaconie. En de tweede collecte is voor de kerkelijke kas, kerk en Israël. En de deurcollecte na het einde van deze dienst is bestemd voor het bouwfonds. We beginnen deze dienst nu met het zingen van twee liederen. Het eerste lied In het vroege morgenlicht, de versen 1, 3 en 6. En het tweede lied Ik zeg het, ieder dat hij leeft, de versen 1, 2 en 8. Namens de kerkraad mag ik u allen een goede, maar bovenal een gezegende dienst toewensen.
Oh. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. En van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Is ook deze middagdienst op de eerste paasdag geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap. Wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 28, de versen 1 en 5. Ik roep tot u, o eeuwig wezen, mijn rotssteen, nooit naar ijs volprezen. En gelooft zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. Psalm 28, de versen 1 en 5. Wij willen eerst ons geloof belijden in verbondenheid met Gods kerk in alle tijden en plaatsen. En ik wil dat vanmiddag doen met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen uit Psalm 84, het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, vers 3, na de geloofsbelijdenis vanmiddag, die van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Lezen Gods woord op twee plaatsen uit de Heilige Schrift. Eerst uit Johannes 21, zoals aangekondigd, de versen 15 tot en met 25. Johannes 21, vers 15 tot en met vers 25. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, weid mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger waart, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei Jezus om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag toen hij zich omkeerde de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Dit gerucht nu dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. En dan uit 1 Petrus 2, de versen 19 tot en met 25. En ik lees dat erbij om te laten zien hoe Petrus geleerd heeft het spoor van de heiland zo te volgen en te gehoorzamen, dat je niks meer van Petrus hoort, maar wel veel van de Heere Jezus. Dus 1 Petrus 2, vers 19 tot en met vers 25. Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die, toen hij uitgescholden werd, niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen de Heere eerst bidden om zijn genade. Mag u voorgaan in gebed. Barmhartige, eeuwige God, ontfermende Heere en leidsman die door de Heilige Geest brengt achter de levende koning aan. Wij mogen uw naam prijzen, uw openbaring, dat u de levende bent, Heere. Dat u het leven uit de dood tevoorschijn hebt gebracht. God is de levende God en niet een God van doden, maar van de levenden. En dat mogen nou doden in zichzelf horen. En zo horen dat dat wonder van Pasen zich door de Heilige Geest herhaalt in de toepassing van de levens van alle die leren gehoorzamen. Dat ze mogen opstaan in een nieuw leven en leren af te sterven aan het oude. En in dat nieuwe leven gehoorzaamheid ontvangen, om in het spoor van de gerechtigheid te gaan. Het spoor dat staat in deze wereld sinds de Heer Jezus zijn werk volbracht heeft en op de ereplek zit in de troon bij God. Heren, wij mogen u hartelijk danken, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor dat machtige werk dat u uitgedacht hebt in de stilte van de eeuwigheid en dat u hebt laten preken vanaf het verloren paradijs en zo heerlijk tentoongespreid in de opstanding van de Heer Jezus. En dat de Heilige Geest nu zo bereid is om dat uit Christus te nemen en het in ons hart te leggen. En wij bidden hartelijk van u, Heren, of we daar amen op mogen zeggen persoonlijk. Dat we tot het volk horen dat het geklank van het woord kent. En dat daarom in het spoor van de gerechtigheid treedt achter de Heere Jezus aan. Het blijft altijd een genadewerk. Want u zegt het zo nadrukkelijk tegen Petrus, volgt u mij. Dat brengt in afhankelijkheid. Maar dat leert het wonder ook zien, Heren, dat het zo vast ligt aan uw kant. En dat het zo ruim is voor allen die u toebehoren en u gehoorzaam zijn. En er zijn er vele christenen in de wereld die u zo gehoorzaam zijn, dat ze daarvoor moeten lijden. Petrus schreef er al over. We hebben het gelezen en er is nog niks veranderd. En wij bidden voor de leidende kerk in zoveel landen, ook waar islamitische overheersing is. En wij bidden, Heren, voor de christenen in Pakistan en andere landen. En wij bidden hartelijk om ondersteuning, dat ze het kunnen dragen en verdragen. En al zitten ze gevangen, dat ze in dat dragen van de genade en door de genade toch een teken, een sprekend teken mogen zijn van de levend gemaakte Heren en van het levende geloof dat tegen de verdrukking in nog gebouwd wordt en verdiept en getuigt van de goedheid van God en zelfs ook gebed heeft voor mensen die hen onderdrukken. En we bidden hartelijk van u, Heren, of u islamieten zou willen bekeren tot de levende God in de weg van dood in onszelf en leven in Christus. En niet alleen islamieten, maar ook westerlingen die niet meer aan God en godsdienst doen omdat ze denken dat ze zelf een God kunnen zijn. Heren, wat hebben we dat nodig? Dat we de bekering, de ommekeer van ons leven kennen, zodat we u toebehoren, u leren kennen als hoogste rechter en als ontfermende vader. Wij bidden, Heren, dat alle die in dat leven in die vrijheid mogen staan, dat die ook een voorbeeld zouden mogen zijn voor mensen die daar vreemd aan zijn of er zelfs ook vijand van zijn. Wilt u zo jongeren en ouderen die in het geloof mogen staan zegenen en tot een zegen stellen op de plaats waar u hen zet. Wij bidden, Heren, voor de voortgang van uw woord ook in ons eigen leven en in onze eigen gemeente. Wilt u voedsel geven voor het hart en dat we echt Pasen mogen vieren vandaag. En niet alleen vandaag, dat we ook Pasen mee mogen nemen het leven in. Dat u als de paasvorst voorgaat, als de levende Heren, een levend gemaakt volk dat u mag dienen op zondag en door de week. Als we er nog buiten staan, Heren, trek ons dan en breek ons hart en maak plaats voor uzelf, zodat het ook licht zal worden in de duisternis. We denken aan alle die moeite kennen, aan mensen die ziek zijn, die thuis meeluisteren, die verzorgd worden ergens anders. We denken ook aan hun mantelzorgers. Heren, wat kan het leven ook best zwaar zijn als het gaat om de zorg. Wat kunnen er ook zorgen zijn die we niet met anderen delen. De diaken heeft ook afgeroepen dat er ook financiële problemen kunnen zijn. We willen daar ook hartelijk voor bidden. Als het ons zou aangaan, Heren, dan mogen wij daar toch ook hulp bij vragen. Al moet je daar misschien ook al wat voor overwinnen. Maar wij mogen toch ook in de gemeente des Heren oog en hart voor elkaar hebben en onze kennis en kunde ook voor elkaar ten goede aanwenden, zodat het probleem zal worden opgelost en we zelfstandig zouden kunnen leven. Heere, we bidden voor hen die het meest nodige moeten missen, die misschien ook op de voedselbank aangewezen zijn of andere zorgen kennen, een doorn in het vlees waar een ander niet van af weet. Ontfermt u zich. Wij mogen voor dat horende oor van u, de Heilige God, onze zorg en onze problematiek uiten in ons hart. En dan is het zo dat Gods alwetendheid ter vrome troost wordt, zoals het in de psalm zo mooi staat. Heere, leer ons dat voor het eerst of opnieuw. En als we daaruit mogen leven, dan zullen we ook oog hebben voor een naaste in nood, dichtbij of verder weg. We bidden ook voor onze diakenen, die in stilte dat mooie werk mogen doen, dat ze aan de genade van de Heere ook handen en voeten mogen geven in de concrete situaties van mensenlevens. Dat is ook Pasen in de praktijk. Geef onze broeders ook de wijsheid van de Heilige Geest, Heere, om zo in uw dienst te mogen staan op zondag en door de week. Wij bidden om uw zegen voor de dominee, voor de organist, voor de koster, voor de kleinste en de oudste in de kerk of bij de kerkradio. Zegen ons allen, Heere. En leer ons door genade dat gebod, die oproep van u, volgt u mij, te verstaan. En zo onze voetstappen te mogen zetten in het spoor achter u de Heere aan. Dan gaat u voor, dan zijn wij volgelingen. Ja, pelgrims onderweg naar de toekomst die u bereid hebt voor al uw volk en kinderen. Dat we daarbij mochten horen, Heere, tot uw eer en tot onze verwondering en tot een getuigenis voor mensen die ons kennen. We bidden het u uit genade en in de vergeving van onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 56. Ik gaf op de versen 3 en 4, dus Henry heeft het goed op de beamer gezet. Maar het moet zijn, niet vers 3, dat vind ik niet zo passen bij Pasen. Het moet zijn vers 4 en vers 5. Aan de ene kant, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. En dan ook, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn eigen mond gehoord. Psalm 56, de versen 4 en 5. Wij zingen straks na het amen van de prediking uit Psalm 17, de versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En ook wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaakt mij van omhoog. Psalm 17, vers 3 en 4. We luisteren naar het woord van de Heere dat tot ons komt uit Johannes 21 en daarvan de versen 20 tot 22 die we samen nog eens willen lezen. Johannes 21, de versen 20 tot 22. En Petrus zag toen hij zich omkeerde de discipel volgen die Jezus lief had. Die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? En Jezus zei tegen hem: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, vriendschap is een groot goed. De Heere Jezus heeft zelf ook vriendschap gekend en ook gezocht. Hij heeft het ook gemist. Vriendschap heeft alles ook te maken met hoe God zich in het Oude Testament openbaart en in het Nieuwe Testament. En dat heeft te maken ook met het feit dat wij eigenlijk die vriendschap door de zondeval kwijt zijn, al zijn er ook nog heel goede relaties over. Maar die mogen er alleen maar zijn doordat er ook door de Heere Jezus zoveel geleden is, dat het van hem in ieder geval heel bijzonder gezegd kan worden: Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Als de zonde ons te pakken heeft, dan worden we eigenlijk allemaal individualisten, losgemaakt uit een bepaald verband. Dan leven we allemaal voor onszelf. En dan zeggen we, werelds gesproken dan, ieder voor zich. En als het nog meevalt, dan hoor je ook er nog bij zeggen: God voor ons allen. Nou leert de schrift dat het begint bij God voor ons allen. Dat betekent niet dat iedereen nou vrienden van de Heere zijn. Laat staan kinderen van God. Maar daar is de Heere uiteindelijk wel op uit. Dat heeft hij zelf ook verdiend. Dat er dus iets in die vriendschap en in het kindschap van God gezien mag worden. Van hoe de Heere de verhoudingen herstelt tussen hem en de zondaar, de gelovige. En tussen mensen onderling, gelovigen onderling, maar ook vrienden onderling. De Heere is uit op een vriend te zijn van God. En de Heere is uit op vriendschap voor het leven. Dat is het thema voor de prediking van vanmiddag. Vriendschap voor het leven. Wie het geldt, wanneer het is en hoe het uitkomt. Ik herhaal: vriendschap voor het leven. Wie dat geldt, wanneer dat is en wat de uitkomst daarvan is, hoe dat uitkomt. Dan gaat het in de tekst om die twee mensen die heel dicht bij elkaar stonden. Petrus en Johannes. Vriendschap voor het leven. Hoe was dat gekomen? Zij waren van het prille begin af door de Heere Jezus geroepen. En die roep door de Heere Jezus, die had hun hart zo vastgepakt dat ze aan hem verbonden waren en dat ze ook aan elkaar verbonden waren geraakt. En daar ligt nou het geheim van de vriendschap zoals de Bijbel dat bedoelt. Die komt uiteindelijk ook uit het volle offer en uit het leven van de Heere Jezus Christus. Dat heeft hij ook in zijn opstanding op Pasen aan het licht gebracht tot en met. Dat hij u, jou, mij niet over heeft voor de eenzaamheid. Maar dat de Heere met u, jou en mij naar het hart van God wil. En als je dat hart van God hebt leren ontdekken in zijn zondaarsliefde, in zijn ontferming, het bloed van Christus hebt nodig gekregen, dan word je door de Heilige Geest verbonden aan hem en ook met elkaar. En ik denk dat dat het diepe persoonlijke geheim is geweest van Petrus en Johannes. En daar was dan ook die broer van Johannes nog bij, Jacobus, met z'n drieën. Behoorden ze tot de intieme vrienden van niemand anders dan de Heere Jezus zelf. Hoe heeft de Heiland dus ook behoefte gehad aan menselijke vriendschap naar zijn mensheid, hè? Ik mag u drie bijzondere omstandigheden noemen waarin dat heel sterk uitkwam. Deze Petrus en Johannes, en Jacobus was daar dan ook nog bij, die heeft de Heere Jezus meegenomen toen hij het huis van Jairus binnenging om dat dochtertje van Jairus op te wekken. Uit de dood tot het leven, Pasen op voorhand. En deze Petrus en Johannes, die heeft de Heere Jezus meegenomen naar de berg van de verheerlijking. En toen moest het lijden nog komen, nietwaar. Maar toen straalde er al zo'n heerlijk licht uit de hemel over de Heere Jezus. En zei de Vader dat hij al zijn welbehagen in hem had. Dat hij Petrus eigenlijk al een tentje op wilde richten, nietwaar. Want dat was al hemel op aarde en blijdschap in mijn ziel. En de derde punt, hè, dat is dan dat de Heere Jezus ze meenam, die drie intieme vrienden in Gethsemane's hof, nog wat verder dan de anderen. En dat hij daar vroeg aan hen, wees nu waakzaam met mij. Hij had het nodig, die vriendschap, die ondersteuning naar zijn mensheid. Omdat hij aan hen gebonden was en zij aan hem. Maar hoe is het gegaan? Hè? Gij hebt van mij en metgezel en vriend verwijderd uit mijn lijden. Ik moet eenzaam wenen. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Psalm 88 vers 11 berijmd. En nu hebben we van en van Johannes onze tekst en van Petrus een getuigenis van vrienden voor het leven. Wat dat nou de Heiland gekost heeft en wat de Heere daar nu in geeft aan een mens. Kijk, het Johannes Evangelie waar de tekst uit komt is heel bekend. Maar Petrus heeft ook gepreekt over het lijden en sterven van de Heere Jezus, over zijn dood en opstanding, al hebben we daar geen evangelie van. Maar we mogen weten dat het evangelie naar Marcus eigenlijk de verkondiging is van Petrus, waarin hij in opdracht van de Heere de wereld is ingetrokken. En we hebben ook uiteraard de brieven van Petrus, daar kom ik straks nog wel op terug. Maar Marcus heeft gefungeerd als de tolk van Petrus. En dan is het heel opmerkelijk, gemeente, dat wat Petrus verkondigt, dat dan het accent ligt op de mensheid van de Heere Jezus, al is de goddelijkheid ook niet weg, hè, uiteraard niet, want dat is één persoon. En dat bij het evangelie naar Johannes het accent met name ligt op de goddelijke kant van de Heere Jezus. En in dat licht staat nou onze tekst. Als de Heere begonnen is met Johannes en Petrus in de roeping, hij deelt dat zelf ook mee. Nou, het is bekend hoe dat gegaan is. Hier zijn we aan het einde van het evangelie van Johannes. En dan zie je het effect van Pasen. De opgestane ontmoet zijn discipelen. En in de vriendschap die wordt verdiept. En tegelijk zie je ook, hè, dat dan op gehoorzaamheid aankomt. En dat schrijft onder leiding van de Heilige Geest Johannes nou zo heel bijzonder in dit gedeelte van onze tekst. Ja, Johannes die herinnert zich nog levendig het gesprek tussen Jezus en Petrus aan de zee van Tiberias dat aan onze tekst voorafgaat. Er is met Petrus natuurlijk heel wat gebeurd. En je ziet het in onze tekst, hè, dat is dan ook na dat ambtsherstel al. Dat is dan na het Pasen. En Petrus zag toen hij zich omkeerde, dat is hij dus net in zijn ambt hersteld. Hè? Petrus zag toen hij zich omkeerde. Nou, daar is datzelfde woord waarin je als je op die weg nou verder gaat, je zo weer de Heere kwijtraakt. Vandaar dat volg mij. Dat had de Heere net tegen hem gezegd. U ziet het karakter van die discipel die waarvan Petrus. En zich omkerende, keek hij weer net de andere kant op. En zegt hij over de discipel die tijdens het avondmaal tegen de borst van de Heer Jezus was gaan liggen. En gezegd had, Heere, wie is het die u zal verraden? Maar wat gaat er met hem? Petrus is al lang gestorven. Als Johannes deze tekst onder leiding van de Heilige Geest aan het perkament moet toevertrouwen. En dan dat drie keer vragen, houd je echt van mij? Ja, daar begint de Heere niet mee. Er staat eerst een we zijn bij Johannes niet waar, er staat eerst een goddelijk woord. Hè? Dat woord waarmee God van een zondaar houdt, gebruikt de Heere Jezus naar Petrus toe is een ambtsherstel. Daarom zeg ik het ook maar met een wat een duurder woord. Niet houd je van mij, dat zo antwoordt Petrus, maar hebt u mij echt lief? En zelfs meer lief dan die anderen, want dat is Petrus ten voeten uit, nietwaar? Die dacht, ik ben de beste, ik ben de eerste, ik ben de meeste. En ik zal de Heere wel eens eventjes laten zien hoe het moet. En op dat niveau, hè, hij is zo gevallen van die hoogte naar die diepte. En op dat niveau toetst de Heere die Petrus dan en zegt, sta je er nog altijd? Maar kijk, dan kun je zien dat hij echt een vriend van de Heere geworden was, doordat hij geleerd heeft laag van zichzelf te denken. En daarom antwoordt Petrus met, ik houd van u. En de tweede keer vraagt de Heere het weer met dat hoge goddelijke woord dat Johannes met name gebruikt. Petrus antwoordt weer heel eenvoudig. En de derde keer, dan gaat de Heere Jezus naast Petrus staan. En dan zegt hij, houd je nu echt van mij, Petrus? En dan vat Petrus dat zo op dat eigenlijk nog in twijfel getrokken wordt. En kijk, dan kun je zien dat dat echt was. Dat de liefde van Petrus toch echt was. Omdat er dan tranen komen. Als de barmhartigheid van de Heere in die vriendschap van God naar jou en van u van jou naar God je hart heeft aangeraakt. Dan geeft zonde verdriet. Dan komen er tranen in je ogen. Tranen in je hart. Zo huilt Petrus hier ook. Hè? Na de verloochening had hij bittere tranen gehuild. Hier zullen het misschien ook bittere tranen zijn. Maar dan tegen de achtergrond van de barmhartigheid van God. Hè? Dat zelfs nog in twijfel getrokken. Houd je wel echt van me? Dan vallen de andere discipelen weg. En dan mag hij zich zo beroepen op de alwetendheid van God. Ja, Heere. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat ik van u houd. Heel eenvoudig. Dan kom je er eigenlijk helemaal buiten staan zelf. Als de Heere je zo toetst. Maar dan, als je dan je op de Heere mag beroepen. Dan zet de Heere je er ook weer helemaal in. En daar wist Johannes ook wat van. Want hier staat toch in de tekst. Dat hij tijdens het avondmaal tegen de borst van de Heer Jezus was gaan liggen. Johannes had een heel bijzondere band met de heiland. En gevraagd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Hij achtte zichzelf daar ook nog toe in staat. Ze vroegen het allemaal niet waar. Maar we weten van Johannes, omdat hij vlakbij de Heer Jezus lag. Dat hij het heel persoonlijk ook aan de heiland gevraagd heeft. Kijk, dat is Petrus toch ook, hè? En voor zijn verloochening had hij het nooit gevraagd. Maar na Pasen, als Jezus helemaal afdaalt tot dat laagste niveau, zoals kinderen het zeggen. Houd je van me? Ja, papa, ik hou van u. Ja, mama, ik hou van u. Ja, Heere, ik houd van u. Prachtig, hè? En dat is dan een wonder in Petrus' leven. Dat is een wonder dat hij dat mag doen. Ik houd van u. Vriendschap voor het leven. Daar ligt het leven in, mijn broeder en zuster, jongelaar. Mag je dat nou zeggen? Op grond van Goede Vrijdag en Pasen. Op grond van het feit dat er nou één is van wie een gezang zegt: welk een vriend is onze Jezus, deze Jezus, die in onze plaats wil staan. Wat een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dat kan, dat werkt de Geest. Doordat er nou van Gods kant af gedachten zijn van vrede en vriendschap. In de Heere Jezus zo bevestigd dat hij dat ook in je hart wil leggen. Is dat nou de zegen van deze paasdagen? Is dat de zegen van de Goede Vrijdag, mijn broeder en zuster, jongelui? Dat je dat mag zeggen, vriendschap voor het leven. Dat je het leven echt gekregen hebt van de Heere. En dat dat leven in hem vast ligt. Dat hij de dood overwonnen heeft, ook in jouw leven. En dat hij een koning en Heere wil zijn. Ook de toekomst in. Naar zijn machtige perspectief van het koninkrijk der hemelen dat komen zal. En dat daar al Gods kinderen thuiskomen. De strijd te boven, de overwinning behaald, op kost door genade van de Heere. O mensen, dan heb je hem zo lief. Dat is een kenmerk van dat leven van de pelgrim. Dan heb je hem zo hartelijk lief. En dan heb je hem zo nodig. En dan heb je hem, dan is hij ook je noodzakelijk. Hè? En weet u, hoe meer je daar nou van verwacht, des te meer ga je zien dat het allemaal in hem is. Dat die paaskoning alles aan het licht heeft gebracht. Dat komt ook zo heel mooi uit in de tekst van vanmiddag. Petrus die kijkt weer om. Nou, dat is eigenlijk de oude Petrus, hè. Dat is eigenlijk de oude Petrus. En dan had de Heere net gezegd: volg mij. En dan kijkt hij weer om. Nee, Petrus, dat gaat je niks aan, zegt de Heere Jezus. Als die zou mogen blijven leven totdat ik terugkom, dat gaat je niks aan. Volg u mij. Je ziet maar dat als het echt paas in je leven geworden is, dat de Heere Christus de overste leidsman en voleinder van je leven geworden is in het geloof, dat je dan altijd blijft aangewezen op de instructies van deze leraar en koning. Achter mij aan. En ik heb u daarbij gelezen ook dat prachtige stuk uit de Petrusbrief. Hè? Dat, kijk, Petrus die heeft geleden omdat hij zelf gezondigd had. Nou, Petrus zegt tegen de mensen aan wie hij schrijft: als je nou vervolgd wordt omdat je zelf een scheve schaats rijdt, omdat je het er zelf naar maakt, dat is dan, nou, verdiende loon zegt hij niet en zo bedoelt hij het ook niet, maar dat is te verwachten. Maar als je nou gesmaad wordt en lijden moet doordat je het spoor van de gerechtigheid zo betreedt, en je moet dan lijden, nou, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten, heeft de Heere gezegd tijdens een omwandeling op aarde. Maar dan bent u heilig, dan bent u zalig. Zalig zijn zij die vervolgd worden ter wille van de gerechtigheid. Zo hebben ze met al Gods kinderen gedaan. En dan is eigenlijk het lijden van de Christus in je leven. Kijk, en dat kan Petrus nou in die brief zo schrijven, doordat de Heiland hier tegen hem zegt: opnieuw, dat gaat jou niks aan, Petrus. Volgt u mij. Dat is het geheim en de voorwaarde om vrienden te zijn voor het leven. Het is niet zo dat hij zich met Jezus op iets kan laten voorstaan. Dat heeft Petrus vaak gedacht. Johannes niet. Dat is toch heel verschillend, hè? Johannes die noemt eigenlijk zijn eigen naam ook niet, maar de discipel die Jezus lief had, dat ging van twee kanten. Maar Petrus die liet zich erop voorstaan. En hier wordt hij dan ook na het ambtsherstel weer vastgewezen op wat zijn weg zal zijn. Vriendschap voor het leven, dat is achter de Here aan. Johannes die toen hij het op moest schrijven, Petrus was al gestorven, Johannes is oud geworden. Zijn pen heeft getrild toen hij het op moest schrijven. Hij schrijft het uit zijn eigen herinneringen en onder leiding van de Heilige Geest. Petrus die keek mij aan, Johannes, en die vroeg toen aan Jezus, maar wat zal er met hem gebeuren? Ze hadden samen zoveel meegemaakt. Ze waren zo met elkaar verbonden geraakt. Ze wisten zich zo één in het volgen van de Heer Jezus. Eigenlijk spreekt daar bij Petrus ook weer een zekere jaloezie uit. Misschien was dat wel de zwakke kant van zijn karakter. Heere, hij dan. Kunt u het zich voorstellen? Als je een kind van God mag zijn. Als de vriendschap van de Heer je veel waard is. Maar je hebt toch met je oude karakter te maken. Hè? Dat verandert niet. Je kan op de zwakke kanten wel genade krijgen om beschut te zijn tegen de pijlen van de duivel die je willen verzoeken. Maar het blijft een strijd. En nu zegt de Heiland, nu is er maar één weg. In het spoor van de Heere gaan en blijven. En Heere, hij dan, dat gaat jou niks aan. Petrus altijd een paar stappen voor de Heere uit. Maar als je dan leest in 1 Petrus 2, dat hij daar zo prachtig zegt, het voetspoor van de Heere Jezus drukken. Nou, dat betekent, hè, een voetspoor kun je alleen maar zien als er iemand al geweest is, niet waar? Dus dat je dan achter de Heere aan moet. Petrus, dat is jouw weg. En dat wordt jouw weg. En dan tekent de Heere daar toch wel zwarte kleuren, niet waar? En ik zeg expres zwarte kleuren, omdat Petrus altijd wel zelf uitmaakte wat hij zou doen. En zelf dacht dat hij het wel kon. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u waar u maar heen wilde. Maar als u oud geworden zult zijn, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en brengen waar u niet wilt. En hij dan, nee Petrus, volgt u mij. Dat omgorden en de handen uitstrekken hier, dat betekent dat je afhankelijk raakt van de ander. En dat een ander het dan voor jou zal doen. Ook dat omgorden. Dat zal voor Petrus nog een hele kluif zijn geweest. Als hij dat bewust heeft meegemaakt, we weten niet precies hoe we het historisch moeten invullen. Wel ook dat Petrus met de marteldood gestorven is. Ik kom er zo nog iets over te zeggen. Maar dan moet dus, voordat dat gebeurt, de Heere tekent de toekomst, hè? Moet die vriendschap voor het leven in orde zijn, Petrus. En dat gaat ook na Pasen en om Pinksteren, door Pinksteren, in de weg van het volgt u mij, achter mij aan. En dan kan het heel best zijn, als we het in ons leven mogen zetten, dat je dan dingen overkomt waarvan je zegt, hoe kan de Heere dat toelaten? Kan de Heere dat niet verhinderen? Oh ja, dat kan de Heere wel. Maar kijk, als die verhouding vriendschap voor het leven, dat geeft een teerheid in de omgang. Dat geeft een geborgenheid in een hele intimiteit die je niet met een ander deelt. Als dat dan vast ligt. En dat is Pasen in de praktijk, mensen. Door de leiding van Gods Heilige Geest. Wat er dan ook komt, dan wil je van die vriendschap van de Heere geen kwaad woord horen. Dan wil je van de Heere als vriend voor het leven geen kwaad woord spreken. En dan kan het heel goed zijn dat je een andere weg gaat als Gods kind, als vergelijk Petrus en Johannes samen, dat je een andere weg gaat dan de ander. Het is in het koninkrijk van de hemelen niet zo gelijke monniken, gelijke kappen. Dat geldt in het koninkrijk van God niet. Er is een persoonlijke leiding. En als je dan Johannes en Petrus met elkaar vergelijkt, voor Pasen en op Pasen en na Pasen, gemeente, dan zie je een verschil in karakter. Het hele gelijkmatige karakter van Johannes. Prachtig is dat, hè? De vastheid van Gods leiding door de Heilige Geest met zijn woord in het leven van Johannes. Het is misschien daarom dat de heiland vanaf het kruis zijn moeder, die al weduwe was, toevertrouwd aan Johannes, omdat zijn eigen broer en zussen nog niet tot geloof waren gekomen. En Maria is goed af in het huis van Johannes. Maar bij Petrus gaat het op en neer. Hè? Dat karakter, dat blijft zijn karakter. En nu is er maar één oplossing voor. Volgt u mij, Petrus. En alleen als je dat doet. En hij heeft het geschreven aan de mensen aan wie hij mocht schrijven. Zijn voetstappen zetten in het spoor van de gerechtigheid achter de herder aan. Zoals Psalm 23 daar zo prachtig over zingt. Dan gaat het de goede kant op. Dan kun je niet verdwalen. Want dan gaat de herder voor met zijn stok en met zijn staf. En mag jij leren volgen. Na Pinksteren zie je dat al heel duidelijk in de gemeente van Jeruzalem. Dat het heel vreselijk kan gaan met de kinderen van God. Ik roep in herinnering de dood van Stefanus, de dood van Jacobus. Johannes en Petrus hebben vastgezeten. En als de engel ze niet gered had, dan waren ze misschien ook al omgekomen. Je kunt dus moeten lijden als je een paaschristen bent. We hebben voorbeden gedaan voor hen. Die moeten lijden om de gerechtigheid van de Heere wil. Maar hun taak was nog niet uitgediend. Petrus wordt uit de gevangenis bevrijd. En mag nog verkondigen. En Johannes is wel ongeveer 100 jaar oud geworden. Maar altijd de opgave. Volg gij mij. Prachtig dat Johannes aan het einde van zijn evangelie deze persoonlijke notitie geeft. Die meer dan een persoonlijke notitie is, gemeente. Want anders zou het hier niet staan, nietwaar? Het gaat hem erom, zoals hij het evangelie eindigt, dat u zou geloven. Daarom is dit beschreven. Dat u zou geloven in de naam van de drie enige God. En daar hoort ook dit bij. Deze bijzondere ontmoeting van de Heere Jezus met Petrus en Johannes. Het is alsof hij zegt, ik hoor hem die vraag nog stellen. Maar Heere, hij dan. Dat gaat je niks aan, Petrus. Dat maak ik wel uit. Ik zal jou leiden. Prachtig als we dat mogen weten, gemeente. Prachtig als je dat mag weten, jonge mensen. 17, 19 jaar. Als de Heer Jezus die dood geweest is, maar hij leeft. Je koning geworden is. Ik zal je leiden. Door de opleiding die je doet, door het werk dat je mag doen. Ik zal je leiden. In de relatie die je kiest. Ik zal je leiden als je een gezinnetje gaat stichten. Ik zal je leiden als je als een christelijke cel in de samenleving van Nederland je plek wil innemen. Waarin zoveel tegen de Heere en zijn heilige dienst wordt gedaan. Maar dan altijd in de weg van volgt u, volg jij mij achter de heiland aan. Dan overzie je dus de toekomst niet. Dat willen we graag, alles onder controle, nietwaar? Nee, dat moet niet. Want als er nou één de dingen onder controle heeft, dan is het wel deze koning van Pasen, deze vriend van zondaren, deze Heer Jezus Christus. En echt geloven, dat is nou op hem zien. En zoveel vertrouwen in de Heere hebben. Dat hij de toekomst overziet. Tot aan de wederkomst waarover hij hier spreekt. En ook als ik sterven moet. Ook als ik mijn handen uit moet strekken zoals hij tegen Petrus zegt. En een ander zal u gorden en leiden en brengen waar u niet heen wil. En het ultieme in het leven van Petrus, dat is geweest dat hij net als Jezus gekruisigd moest worden in Rome, nietwaar? Dat weten we niet uit de Bijbel, maar wel uit de geschiedenisboeken. Dat is de diepe weg die Petrus moest gaan. En hij schijnt toen gezegd te hebben: dat is mij te veel eer om net als de Heer Jezus gekruisigd te worden. En zo aan mijn eind te komen. En toen hebben ze hem op de kop gekruisigd. Ja, waarschijnlijk is dat van die Romeinen wel een stuk spot geweest. Maar het kan dus de ultieme uiting zijn van het moeten lijden om Christus wil. Dat je zo aan je eind komt. En dat is als Johannes deze brief schrijft, dit evangelie schrijft al een tijdje terug. Petrus is al gestorven. En als Johannes het hier meldt, dan zegt hij eigenlijk zonder woorden wat dat woord van Jezus in Petrus heeft uitgewerkt. Volgt u mij. Dat betekent dus ook zo'n marteldood. En dat is natuurlijk historisch uniek. Maar dat kan dus de consequentie zijn, mensen. Wat hebben wij het dan eigenlijk in het vrije Westen zo gemakkelijk om openlijk als christen ervoor uit te komen dat we de Here willen dienen. Wat hebben mensen die dan vervolgd worden ter wille van de gerechtigheid? Het zwaar. We hebben er voorbeelden voor gedaan, ik zei het al eerder. Maar wat zie je ook als die druk op je leven komt? Hè? Volg gij mij. Als het van een leien dakje gaat, is dat makkelijk. Maar als het met tegenwind moet, dan is dat niet zo gemakkelijk. Maar daar ligt nou de zegen in, mensen. Daar ligt nou de zegen in. Want het kan nooit zo erg worden als voor Christus op Golgotha. En het is zo rijk geworden sinds Christus is opgestaan op de eerste paasdag. Dat er altijd meer leven is in hem dan dat je de dood aangedaan kan worden door mensen die trawanten van de Satan zijn. Wat een Heere om te dienen, nietwaar? Wat is het dan erg als we daar nog buiten staan, mensen? Wat is het dan erg als we aan Christus voorbij leven? Als was die niet het offer op de Goede Vrijdag voor al zijn volk en kinderen? En als was die niet de levende Heere en sinds de eerste paasdag? Wat is dat erg, mensen? Als je zo sterft, dan is het toch ook terecht dat God zegt: ga uit mijn ogen, ik ken u niet. Want u hebt de Heer Jezus versmaad. Dat is eigenlijk, Jezus is eigenlijk mijn vleesgeworden hart van zondaarsliefde. Mensen, als het voor u nog geldt, bekeer u dan voordat het voor eeuwig te laat is. Maar als je die koning mag kennen, en die koning die blijft de overste leidsman tot aan de wederkomst. Ik zal met u zijn alle dagen tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Dus dat betekent geen dag zonder. Nou, dan kan het wel eens niet gemakkelijk zijn. Dan kan het wel eens heel moeilijk worden. Maar op hoeveel schat je dan je levende koning? Dat is de oefening van het geloof. En die schat je nooit te hoog. Die schat je gauw te laag in het geloof. Maar die schat je nooit te hoog. Dus wat u ook overkomt, hoe je er ook doorheen gaat, hoe groot een zonde je voor de Heere ook bent, hoe je misschien ook topt onder je schuld, op hoeveel schat u nou uw zaligmaker, die dood geweest is, maar hij leeft, en die aan zondaren het leven geeft, daar is die mee in touw, met eerbied gesproken. Dat is zijn uitvoerende ambt sinds hemelvaart op de ereplaats van de troon. En dan kan het met Gods kinderen. Vergelijk nog één keer die Johannes en die Petrus. Hè, twee kinderen van God. Twee vrienden van de Heer Jezus. Heel close. Kan het heel anders gaan in hun leven. Petrus de marteldood. Johannes heel oud geworden. Bijna 100 denk ik wel. Maar ook nog een tijd verbannen geweest. Maar beide achter de herder aan. Ja, dat zegt Petrus ook in het slot van het stukje dat we gelezen hebben. Jullie vallen onder de herder en de opziener. Eigenlijk staat er bisschop van de kudde. Prachtig getypeerd van die dierbare vriend die de Heer Jezus was. Want een bisschop die houdt het overzicht. Zo staat het er eigenlijk. En dat heeft Johannes heel goed doorgehad. Hij mag het doorgeven. En daar is Petrus in gestorven. En hij mocht het schrijven in zijn geestelijk evenwichtige brief. De herder en de opziener van uw zielen. Sinds u tot hem bekeerd bent. Dan kun je best nog dement raken als je ouder wordt. Dan kun je best onlangs bij een graf moeten staan van je geliefde. En dat had je eigenlijk niet gewild en niet verwacht. Dan kan het heel best zijn dat je die baan niet krijgt. Dan kan het heel best zijn dat de Heer een weg met je gaat. Waarvan je zegt, Heer, moet dat nou echt? Maar dan dat appel van de levende Christus. Niet naar anderen kijken. Hij dan, zij dan. Ik ben toch ook een kind van God? Nee, volg jij mij. En dan gaat die herder en opziener die de Heer Jezus is, zegt Petrus, voor. En dan moet je maar denken aan een schaapskudde op de Ginkelse hei. Eén herder en al die schapen, allemaal achter de herder aan. Maar de een aan deze kant en de ander aan die kant. En hij brengt ze allemaal thuis, heerlijk, zalig. Als u zo Goede Vrijdag en Pasen hebt mogen vieren. Dat u een schaapje van die kudde bent. En dat u het mag zeggen. Hij doet ons nooit naar onze zonde. Maar hij is het. Die ons zijn vriendschap biedt. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heren, wij mogen u hartelijk danken voor de openbaring van uw woord. Voor de levende persoon die u bent. En dat u zo op uw hoge troon, op uw ereplaats, de leiding houdt over kerk en wereld. Al gebeuren er zoveel dingen tegen uw heilige wil, u houdt toch de leiding, Heren. Dat is het geheim dat het leven nog leefbaar is op aarde. Dat is het geheim dat uw kerk nog kerk kan zijn. Dat is het geheim dat genade nog genade is. En dat er leven is dat tintelt van het leven zoals u het aan het licht hebt gebracht. Daar ligt het geheim, Heren. En alle die u vrezen, die zien het en die zeggen het en die leven eruit en die danken u ervoor. Wij bidden, Heren, of we zo gemeente mogen zijn, op de paasdagen, maar ook door de week. Of we zo gemotiveerd mogen zijn om ons werk te doen, om vrij te zijn, om vriendschappen te leggen, om relaties te kennen. Ook vriendschappen met hen die het misschien juist heel nodig hebben dat we ogen en hart voor hen hebben, omdat er misschien eenzaamheid is of een problematiek met wie ze graag over, met iemand zouden spreken over dingen die je niet maar zo met iedereen deelt. Heren, geef door uw Heilige Geest aan alle die u mogen kennen de fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt, ook als het om vriendschap voor het leven gaat. Wij bidden u, Heren, voor mensen in nood. Voor mensen die uw weg niet begrijpen. Wat kan dat moeilijk zijn? Bewaar ons ervoor dat we met een vuist naar de hemel zouden komen te staan, Heren. Maar geef ons maar een open hart. Wij mogen alles met u delen. En gehoorzaamheid aan wat u tegen ons zegt. Zoals u dat misschien ook tegen ons zegt als eens tegen Petrus. Volgt u mij en achter u aan. Dat is de beste weg. Dan gaat u voorop. Komt er gevaar, dan bent u er eerst en wij met u. En is er reden tot danken, dan ontvangt u de dank voor uw aanwezigheid. Heren, als we er buiten staan, trek ons en maak ons tot uw kinderen, zodat we die vriendschap voor het leven ook zouden leren kennen. Wij bidden vanmorgen voor de samenkomst die we mogen hebben als hele gemeente. Zegen allen die een taak hebben, Heren, en mag het een goede nalezing, een goede oogst zijn op het paasfeest, om ook morgen zo bij elkaar te mogen zijn met oud en jong. Gedenk heel de gemeente. Wij bidden om uw zegen over onze gaven. Wij mogen het geven omdat we het van u gekregen hebben. En anderen kan er goed mee worden gedaan. Heren, wij bidden eerbiedig om vergeving van zonde. Ook onder de heiligste dingen van uw woord en van uw getuigenis. En wij bidden ook om zegen over uw woord. En we danken u voor de verkondiging en voor het orgelspel en voor de samenzang en de ontmoeting met elkaar. Hoor ons in danken en bidden, alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 121 de versen 2 en 4. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En de Heere zal u steeds gadeslaan. Psalm 121 vers 2 en 4 na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Thank you.
Thank you.